Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we beginnen met het zingen van Psalm 95, tweede vers. De Heere is groot en heerlijk God, een koning, die het zalig lot ver boven alle goon kan schenken. Psalm 95, het tweede vers. De schriftlezing is vanmiddag uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Matteüs. Hoofdstuk 13 vanaf vers 47. Het is dus Matteüs 13 vanaf vers 47. Maar vooraf doen we met de kerk der eeuwen belijdenis met de woorden van de 12 artikelen waarna we zingen Psalm 2 vers 7.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Matteüs 13, te beginnen bij vers 47. Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk een net, geworpen in de zee, en dat allerlei soorten van vissen samenbrengt, hetwelk, wanneer het vol geworden is, de vissers aan de oever optrekken, en nederzittende lezen het goede uit in hun vaten, maar het kwade werpen zij weg. Alzo zal het in de voleinding der eeuwen wezen. De engelen zullen uitgaan en de bozen uit het midden der rechtvaardigen afscheiden en zullen dezelfde in de vurige oven werpen. Daar zal zijn wening en knersing der tanden. En Jezus zeide tot hen, hebt gij dit alles verstaan? Zij zeiden tot hem, ja, Here. En hij zei tot hen, daarom een iegelijk schriftgeleerde in het koninkrijk der hemelen onderwezen, is gelijk een heer des huizes, die uit zijn schat nieuwe en oude dingen voortbrengt. En het is geschied, als Jezus deze gelijkenissen geëindigd had, vertrok hij vandaar. En gekomen zijnde in zijn vaderland, leerde hij hen in hun synagoge, zodat ze zich ontzetten en zeiden, van waar komt deze die wijsheid en die krachten? Is deze niet de zoon des timmermans? En is zijn moeder niet genaamd Maria, en zijn broeders Jacobus en Jozes en Simon en Judas? En zijn zusters, zijn zij niet allen bij ons? Van waar komt dan deze dit alles? En ze werden aan hem geërgerd. Maar Jezus zei tot hen, een profeet is niet ongeëerd dan in zijn vaderland en in zijn huis. En hij heeft aldaar niet veel krachten gedaan vanwege hun ongeloof. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, laten we samen zingen uit het gebed des Heren, het derde vers. Uw koninkrijk kom toch, o Heer. Ai, werp de troon des Satans neer en wat er verder volgt. Gebed des Heren, derde vers. gemeente vanmiddag willen we met de hulp des Heren stilstaan bij Matteüs 13, de versen 47 tot en met 51. Matteüs 13 vanaf vers 47 tot en met vers 51, waar we lezen: wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk een net, geworpen in de zee, en dat allerlei soort van vissen samenbrengt, het welk, wanneer het vol geworden is, de vissers aan de oever optrekken en nederzittende lezen het goede uit in hun vaten, maar het kwade werpen ze weg. Alzo zal het in de voleinding der wereld eeuwen wezen. De engelen zullen uitgaan en de bozen uit het midden der rechtvaardigen afscheiden en zullen dezelfde in de vurige oven werpen. Daar zal zijn wening en knersing der tanden. En Jezus zeide tot hen: hebt gij dit alles verstaan? En ze zeiden tot hem: ja, Heere. Tot zover. Gemeente, het gaat dus vanmiddag over de gelijkenis van het visnet. De gelijkenis van het visnet. Eerst staan we stil bij het doel van deze gelijkenis. Het is niet de eerste gelijkenis die de Heere hier houdt. Het is de zevende in een kort hoofdstuk. Zes gelijkenissen gingen al vooraf en dit is het zevende. Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk een net. Weer een voorbeeld, weer een ander voorbeeld. En waarom vertelt de zaligmaker deze gelijkenissen? Wat wil hij de hoorders duidelijk maken? Het doel van deze gelijkenissen. Ten tweede staan we stil bij het beeld in deze gelijkenis. We letten dan op het beeld dat de zaligmaker gebruikt. Het is een dagelijks beeld. Iedereen kon dat zien. Daar in de omgeving van het meer van Galilea. Dat was een alledaags tafereel. En dan ten derde de uitleg van deze gelijkenis. Want de Heere heeft er een bedoeling mee. Hij stelt de mensen ook voor de vraag: hebt gij dit alles verstaan? En ze zeggen: ja. Ja, Heere. Maar later blijkt: nee, is dit niet de zoon van Jozef? Ze bekennen zijn moeder toch ook? Moeten we dat nou allemaal zo geloven? En gemeente, daar komt het vanmiddag op aan, op die vraag. Of wij nu bij die reine vissen zullen behoren eenmaal. Of niet, want er zijn maar twee soorten mensen. En er zijn maar twee eeuwige bestemmingen. En dat willen we dan beluisteren, ook in onze derde gedachte. Iets ook van een toepassing dus. Dan de gelijkenis van het visnet. Ten eerste het doel van deze gelijkenis. Ten tweede het beeld in deze gelijkenis. En ten derde de uitleg van deze gelijkenis. Wederom. Ja, het is niet voor het eerst, we zeiden het al. Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk een net. Zesmaal heeft de zaligmaker al gepredikt over het koninkrijk der hemelen. Verschillende beelden heeft hij gebruikt. Wat preekte de Heere toch eenvoudig. Ook een voorbeeld voor ons gemeente. Om eenvoud te zoeken. En wat preekte de zaligmaker eerlijk? Ontdekkend. Dat betekent, hij legde bloot wat er bij de mensen van binnen zat, wat ze voor een ander probeerden te verbergen, of waar ze zelf helemaal geen erg in hadden. Zo lezen we in Matteüs 13 bijvoorbeeld van de gelijkenis van de zaaier. Eerlijk benoemt de zaligmaker vier soorten mensen. In feite zijn het twee soorten, maar die ene soort, dat zijn de onbewogen mensen. Het woord wordt gepredikt, het zaad valt bij de weg en het doet niets. De mensen gaan weer naar huis, alsof ze niets gehoord hebben. Onbewogen. Misschien bent u er wel zo een. Nee, zegt u, bij mij is het anders. Ik heb gevoel bij de prediking. Het doet iets in mijn hart. Ik merk dat ook. Ik heb ook wel eens liefde gevoeld, ik heb ook wel eens tranen geschreid over mijn zonde. Ja, die heeft de Heere Jezus ook aangewezen als de verder niet meer is. Dat zijn de licht bewogen hoorders. Daar valt het op steenachtige plaatsen en het kan opschieten. En het lijkt ook heel wat en het is ook enthousiast en het is ook, het spreekt ook van grote en hoge dingen en het is ook bewogen en het is emotioneel. Maar er is geen wortel. Christus wordt gemist. De wortel is er niet. Ondiep, oppervlakkig, dat is het tijdgeloof. En dan spreekt de zaligmaker nog van een derde vrucht van de prediking. Dat is als de doornen het opkomende zaad verstikken. Dat zijn de mensen die wel onder de indruk zijn op de zondag, maar dan op de maandag weer verder gaan met de drukte en de zorgvuldigheden van het leven. Ze hinken op twee gedachten. Misschien geldt dat wel van ons. Hinken op twee gedachten. Dat je op het ene moment zegt, ja, het is echt wel waar, het moet anders worden. En op het andere moment, oh, dan dompel je jezelf weer in de drukte en de bezigheden. En soms zelfs ook heel bewust koester je ook de zoete zonde die je toch ook lief hebt op de tong. Proef dat ook als iets dat, ja, zoals Augustinus het zei, ik wil wel bekeerd worden, maar nu nog niet. Laat me nog een poosje genieten van de zonde. Maar gemeente, dat zijn alle drie vruchten op de prediking die behoren bij de mensen die op de brede weg wandelen. Of je nou vroom doet of niet. Of je nou bruut goddeloos bent, ja of nee. Maar dan is er ook het vierde. Het vierde, dat is het zaad dat in de goede aarde valt en vruchten voortbrengt van geloof en bekering. Dus u hoort het, hè. De Heer Jezus spreekt van de zaaier. En dan wijst hij aan hoe het in de harten is. Vervolgens spreekt hij de gelijkenis van het onkruid. De kerk is kruid en onkruid. Dat groeit samen op. Je kan het verschil soms niet zien. Maar het zal later blijken. Dan lezen we van de gelijkenis van het mosterdzaad. Het begint heel klein, maar het groeit uit tot een grote boom. Net als bij Abraham. Abraham, kijk eens naar boven. Al die sterren, probeer ze maar eens te tellen. Nou, Abraham kan ze niet tellen. Zo ontelbaar, zo menigvuldig zal uw nageslacht zijn. Hoeveel kinderen heb je inmiddels, Abraham? Nul. Sarah had geen kind. Ze was onvruchtbaar. En het was beloofd. Maar het leek er niet op. En zo was het ook in de tijd van de Heere Jezus. Dat heel veel mensen ook wegliepen bij hem. Zijn prediking vonden ze niet aangenaam. Ze vonden zijn prediking veel te scherp. En veel te weinig vertroostend. Ze wilden liever opgebouwd worden in hun geloof en in hun gebeden en in hun plichten en wetsbetrachting. En toen heeft de Heere Jezus zelfs tegen de discipelen nog een keer gezegd, wilt gij lieden ook niet heen gaan? Dan zou hij helemaal alleen overblijven. Je zou zeggen, ja, er komt niks van terecht van die kerk. Dat koninkrijk van God, dat wordt niks, dat blijft klein, dat zal verdwijnen. Nee, dat zal niet verdwijnen. Dat groeit uit als een mosterdzaad. In het begin zou je het over het hoofd zien, maar het wordt een boom zo groot. En daarom zal eenmaal de hemel juichen, vol zijn van mensen die God de eer toebrengen, de drie enige God en Jezus Christus in het middelpunt, het lam in het midden van de troon. Dat zullen er ontelbare zijn. Dan is er nog de gelijkenis van het zuurdeesem, de schat in de akker, Christus, en de parel van grote waarde. Zes gelijkenissen. Mag ik het samenvatten, gemeente? De zaligmaker, hij predikt dat zijn kerk zal groeien tot een ontelbare massa van zielen. En dat het voor de kerk gaat om de schat in de akker en om de parel van grote waarde. Ze moeten zalig worden alleen op grond van Christus' verdiensten. En wat ook opvalt in de prediking van Christus zelf, is dat hij aanwijst wat zijn is en wat schijn is. En dat brengt bij de vraag, Hoor ik nu bij die ware kerk, ja of nee? Nee, geen derde antwoord is mogelijk. Ik ben of in Christus geborgen, of niet. En gemeente, u mag vanmiddag niet weg voordat u antwoord gegeven hebt voor Gods aangezicht. Is Christus nu mijn zaligmaker? Ja of nee? En zo heeft de Heer Jezus Christus zijn woord laten horen. Separerend. Hij maakte onderscheid. Bij de hoorders. De ene hoorder is de andere niet. En de mensen konden zelf horen of ze de kenmerken van het nieuwe leven kenden. Ontdekkend. Alle gronden buiten Christus werd hen ontnomen. Alleen het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Nou, hebt u al antwoord gegeven, gemeen? Is deze zaligmaker nu mijn borg? Want ik kan niet voor God verschijnen zoals ik geboren ben. Dan moet een wonder gebeuren. Wordt ook wel eens gezegd, je moet van koning veranderen. Ja, wie is eigenlijk onze koning? Nou, zegt dat meisje, ik weet hoe onze koning heet. Willem-Alexander, goed zo. Zo heet hij ook. En koningin Maxima. Maar dat bedoel ik natuurlijk niet. Dat is de koning van Nederland. Ik bedoel eigenlijk, bij wie horen wij? Horen we nu bij de duivel? Is die onze koning? Of horen we bij God? En dat probeert de Heer Jezus duidelijk te maken. Dat doet hij ook wanneer hij spreekt van het koninkrijk der hemelen. Op een andere plaats heet het koninkrijk Gods. Wat bedoelt de Heer Jezus daar nu precies mee? We hebben wel gemerkt dat de Joden vaak verkeerd begrepen hebben wie nou die koning zou zijn die beloofd was heel het Oude Testament door. Er zou immers een zoon Davids komen en die zou het vervallen huis van David herstellen in alle glorie. En hij zou soldaten om zich heen verzamelen en hij zou de Romeinen wegjagen. Dat is pas een Messias. En dan kwamen ze luisteren bij de zaligmaker of hij misschien de Messias was die beloofd was. Maar toen heeft de Heer Jezus gezegd, u kunt dat lezen in Johannes 18 bijvoorbeeld. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Of op een andere plaats, Lucas 17. Als dan de fariseeën komen en ze zeggen, wanneer komt het koninkrijk Gods? Toen heeft de Heer Jezus geantwoord, het koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat. En men zal niet zeggen, zie hier of zie daar. Want zie, het koninkrijk Gods is binnen uw lieden. Dat is een zaak van het hart. Wie is er eigenlijk koning in mijn hart? Hoe was het in het paradijs? Hoe zijn Adam en Eva geschapen? O, ze kenden God zoals hij gekend moest worden. Ze erkenden hem als hun enige koning. Staat de rechtheid. En daar komt de slang en die verleidt Eva tot ongehoorzaamheid en ze geeft ook Adam. Hij wist wat hij deed. En daar heeft Adam, en dat is ons verbondshoofd, en wij in hem in feite gezegd, ik wil zelf koning zijn, God van de troon en ik op de troon. Dat is nu onze diepe val, dat we zelf willen uitmaken wat goed en kwaad is. Dat had de duivel ook gezegd. Je zult helemaal niet sterven. Maar je zult als God wezen. En dat zit nu zo diep in de mens, gemeente. Heb je het al ontdekt in je eigen hart? Dat ik nou eigenlijk wil wezen als God. Dat betekent dat ik alles in handen heb. Dat ik alles weet. Dat ik alles kan. Dat ik alles in controle heb. En dat ik ook zelf beslissen zal wat goed en kwaad is. Nou, daar heb je het. Dat is het. Dat is nou onze zondeval. Ik maak het zelf wel uit. In feite is daarmee de slang mijn koning. Want ik ben een gevallen Adamskind. Of je het nou wil weten of niet. En dan moeten we dat leren, gemeente, bevindelijk. Dat Gods geest, net als in die prediking van de Heer Jezus zelf, dat Gods geest ons gaat ontdekken aan wie wij zijn. En ja, dan kun je een fariseer zijn, maar de Heer Jezus heeft gewoon gezegd, adderen gebroedsel. Nakomelingen van een slang. Is wat? Zou je maar gezegd worden, hè? Je zult maar predikant zijn of ouderling of diaken. Het waren immers schriftgeleerden. Fariseeën, het waren de ambtsdragers in die dagen. En de zaligmaker zelf, hij noemt hen anderen gebroedsel. Waarom? Ja, omdat ze wel vroom deden, maar ze waren nooit van koning veranderd. Wij moeten van koning veranderen. Dat betekent dat we losgesneden moeten worden van onze oude koning. En dat doet zeer onze oude Adam. En ingeënt of ingeplant of ingelijfd in die koning der koningen, Jezus Christus. Hij die gekomen is om mensen koning af te maken. Nou, bent u al eens koning afgemaakt? Ja, dat doet de Heer heel grondig, gemeente. Bij de een heel plotseling, bij de ander in een wat langere tijd. Maar dan gaat u van uw koningszetel af. Want ten diepste wilt u zelf koning zijn. Als u op de brede weg wandelt. En dan wordt u steeds kleiner en u wordt steeds lager totdat u een bedelaar bent. En wat is er nou een groter verschil dan het verschil tussen een koning en een bedelaar? En nu houdt de Heer er een bedelaarsvolk op na. En wat zijn bedelaars? Bedelaars die hebben niks. En die houden hun hand op. En die kunnen niet werken. En die zijn afhankelijk van wat ze krijgen. En die vragen ook om een aalmoes, om een gift, om een gave. Want ze hebben niks en ze kunnen het niet zelf verdienen. Zitten hier van die bedelaars. Die als het ware langs de kant van de weg zitten. En die niet kunnen werken, niets kunnen verdienen in eigen kracht. En die alles moeten krijgen. En die nooit kunnen zeggen, ik heb recht op iets, maar die altijd van het gegevene moeten leven. Dat zijn Gods kinderen. Die zijn zo afhankelijk. En die leren wie ze zijn tegenover de heilige God. Tegenover die alwetende God. Die dwars door je heen kijkt. En die ook ziet dat u misschien wel vroom doet, maar toch geen daden des geloofs bent en geen daden des woords. En die wel ziet dat u trouw naar de kerk gaat, maar die ziet ook dat u door de week opgaat in de dingen van de tijd en alles wat voorbij gaat. De Heere doorgrondt ons. Hij kent van verre onze gedachten. Hij is de koning der koningen. En als je onder hem gaat buigen, oh, dan ga je je zo schamen. Kent u dat? Zo schamen vanwege je ongerechtigheid en je vuile gedachten. Maar het is niet alleen wat je doet en laat. Vooral niet als je kerkmens bent. Dan valt het misschien uitwendig nog wel mee. Daar kunnen de buren niks van je zeggen. Maar inwendig. Oh, die inwendige verdorvenheid. Waarvan David beleidt. Hier is een vuile bron van wanbedrijven. Oh, die bron moet worden ontdekt. Dat deksel moet eraf. Zodat u het gaat zien dat die bron modder opgeeft en vuilheid en zwartheid. En dat je nou tegen al de geboden Gods zwaar en menigmaal gezondigd hebt. Ja, zegt u, maar ik heb nog nooit een mens vermoord hoor. Ge zult niet doodslaan. En ge zult niet stelen. Ik geef ieder het zijne. En nogmaals gemeente, het gaat niet alleen om wat je doet en laat. Maar de wet is geestelijk. En de Heer ziet het hart aan. En hij ziet niet alleen wat we zeggen en doen. Maar hij kent onze gedachten. O, als onze gedachten nu naakt en geopend zijn voor de alwetende God. Zouden we ons dan niet diep moeten schamen? En is dan ook niet in één oogwenk duidelijk dat we voor God niet bestaan kunnen? Want hij is heilig. Dat drukt Gods geest af. God is onkreukbaar. Daar kan niet één smetje zijn op zijn schepsel. Zo heeft hij de mens niet geschapen. Wij staan bij hem in de schuld. Als je dat doorleven mag, Dan ga je niet alleen schamen vanwege je zonde en ongerechtigheid. Maar dan komt er ook zo'n dorst naar God. Wat is dorst? Wat is honger? Ja, dan mis je iets wat je nodig hebt om te leven. En zo is het ook wanneer je mag hongeren en dorsten naar God. Naar de levende God, zegt David. Als je die God kwijt bent, dan zeg je, als ik hem niet krijg tot mijn deel, dan moet ik omkomen, zeker in dat hete klimaat van Israël. Dan wordt zo'n dorstige ziel vergeleken met een hijgend hert. Der jacht ontkomen, dat schreeuwt naar water. Kent u dat schreeuwen naar God? O, dan is het werk van Gods geest. Dan gaat u God als uw koning eren. Dan gaat u hem lief hebben met heel uw hart in beginsel. Dan gaat u hem in beginsel gehoorzamen. Dan hebt u hem niet alleen lief, maar dan hebt u ook alles van hem lief. Zijn woord. Wat wordt dat woordje lief? Zijn dag. Zijn dienst. Zijn kerk. Ja. En dan zult u met meer dan gewone belangstelling deze week meeleven. Vanmorgen was ik in Rotterdam Centrum aan de Boezem Singel. In dat mooie nieuwe kerkgebouw. Klein, maar heel doeltreffend. Keurig gemaakt. Die oude Boezem Singelkerk is gesloopt, alleen de toren staat er nog. En er staat zo'n mooi nieuw kerkje voor in de plaats. En morgen gaan al die stoelen opzij. En dan zet de koster die stoelen in een andere volgorde. En dan komen daar degenen die gehoord willen worden door het curatorium om toegelaten te worden tot de studie op de theologische school. En gemeente, ik weet niet of u het ook is opgevallen, maar toen kandidaat Vlot de beroepenregen op zich af zag komen, wat moet dat toch geweest zijn? Hebt u het niet gezien? Tientallen vakante gemeenten. En er zijn ook nog gemeenten die nooit beroepen. Hoe moet dat toch? Dat is nood. Of is dat geen nood? Huis moet vol worden. En er wordt ook hier een ambt gemist. Mocht het ons op de knieën brengen, gemeente. Want die koning heeft toch recht op al die onderdanen. En die moeten worden toegebracht. En het visnet van het evangelie moet worden uitgeworpen, opdat degenen die voor het visnet zijn, zullen worden ingezameld. Daar gaat onze gelijkenis over. En het is ook in verband met wat er deze week te doen staat, dat we deze gelijkenis met u willen overdenken. Wat is nu het beeld in deze gelijkenis, onze tweede gedachte? De zaligmaker vergelijkt het koninkrijk der hemelen. In dit beeld, met een net geworpen in de zee en dat allerlei soorten van vissen samenbrengt. Nee dus, het gaat helemaal niet om een Messias die de Romeinen zal wegjagen. Dit is van een geestelijke aard, totaal anders. Niet iets wat voorbij gaat, maar dat eeuwig blijven zal. Het is gelijk aan een net. Eenvoudig beeld. Veel mensen rond het meer van Galilea leefden van de visvangst. De mensen konden dat zien. U weet ook wel, toen de Heer de eerste discipelen riep, dat hij zei, volg mij na en ik zal u vissen der mensen maken. Er moeten mensen worden gevangen in het visnet van het evangelie. Dat preekte de Heere toch eenvoudig. Iedereen kon het begrijpen. Althans, het beeld. Of ze het ook verstonden met het hart, dat is natuurlijk nog een andere zaak. De Heere geven maar predikers die eenvoudig en met liefde in waarheid ook het woord mogen uitdragen. Zoals de Heere Jezus het hier zelf ons ook voordoet. Hij gebruikt een beeld uit het dagelijks leven. Net als met die zaaier. En net als met dat mosterdzaad. En ook met die schat in de akker. En die parel van grote waarde. Hier spreekt hij van een net. Zoals de vissers bij het meer van Galilea visten. Vaak gebruikte men dan een sleepnet. Het was een net dat heel lang was en niet al te breed. Het werd tussen twee bootjes gespannen. En het dreef op kurken zo op het water. En dat net, dat ging als een gordijn naar beneden, want in de zoom van het net waren verzwarende voorwerpen aangebracht. Stenen bijvoorbeeld. En vergist u zich niet, het meer van Galilea, het is een lieflijk meer als je het zo ziet, maar op sommige plaatsen is het 50 meter diep. En dat hele lange net, dat wordt dus als een gordijn, als het ware, door het water gesleept in de vorm van een halve boog. En niets kan dan ontsnappen en zo wordt dat net naar de oever getrokken en dan springen de vissers uit het bootje, denk maar aan die geschiedenis met Petrus. En als het net dan vol geworden is, gaan de vissers het aan de oever optrekken. Ja, vol, het is vol, het is zwaar. Soms was het ook licht, dan was er weinig voor het net geweest. Maar nu is het vol. Kijk eens goed, is het allemaal vis? Nou, dat moet nog worden bezien. Ze gaan eerst die netten maar eens uitzoeken, want in die netten zit van alles. Daar zitten takjes in, daar zitten misschien wel stenen in, daar zitten ook andere dieren in. En zo is het werk van de vissers nog niet klaar. Wanneer men het net aan de oever heeft getrokken, gaan ze eerst neerzitten, zo lezen we. En ze lezen het goede uit in hun vaten. Dus alles wat ze kunnen gebruiken, alles wat goed is, alles wat goede vis is, die doen ze in hun vat. En al het andere wat ze niet kunnen gebruiken, het kwade, dat werpen ze weg. Dus ja, dan haal ze weer een steen uit. Ja, wat moet je daarmee? En zo zijn ze aan het kijken, het goede in de vaten en het kwade werpen ze weg. Dus het vuil dat ze uit de mazen losmaken, dat wordt op het strand geworpen. Alle andere waterdieren, de slakken en al wat er allemaal verder is, halen ze eruit. En de vissen? Nou, u zou zeggen, de vissen worden natuurlijk bewaard. Nee, niet alle vissen. Daar vindt ook een schifting plaats. Immers, de Joden met hun spijswetten kennen onreine vissen en reine vissen. Er zijn vissen zonder schubben of vinnen, die zijn onrein. Wat doe je met zo'n dier? Ja, dat werpen ze op het strand. Dat werpen ze weg. En kijk eens naar boven. Daar cirkelen ze al. De roofvogels hebben het al gezien. Die weten dat precies. Net als hier op de akkers, dat de meeuwen komen wanneer er gemaaid is. En zo is het ook daar dat de roofvogels komen wanneer er gevist is. En het kwade wat op het strand ligt, daar zitten onreine vissen tussen. Die roofvogels, die gaan die vissen eten. Ze kunnen haast niet wachten. Wat blijft dus over? Het goede. Dat zit in de vaten. Dat wordt bewaard. Dat wordt gebruikt. Dat is geschikt, het is rein. Het zijn vissen. Echte, goede vissen. Maar het kwade, dat wordt weggeworpen. Twee soorten. Of het wordt bewaard en het is goed. Of niet. Gemeente, daar heb je het weer. Weer precies hetzelfde. Of ik ben nog steeds een onderdaan van de vorst der duisternis. Of ik ben een onderdaan van koning Jezus. Eén van beiden. Daar zit niks tussen. Dat kan ook niet, want er zijn maar twee koningen. Er zijn ook maar twee soorten mensen. Twee soorten onderdanen. En zo zullen we ons nog buigen over de betekenis van dit beeld. In onze derde gedachte, de uitleg van deze gelijkenis. Maar eerst willen we samen zingen uit Psalm 89, het negende vers. Psalm 89, vers 9... Daar gaat het over de Messias die beloofd was. En dat is een held die voor Israël hulp zal brengen. En die uit het volk verhoogd is en die door God is uitverkoren. Het is de Zoon van David, Jezus Christus. Psalm 89, het negende vers. we staan stil bij de gelijkenis van het visnet. Ten eerste het doel van deze gelijkenis. Wat was ook alweer het doel? Dat de zaligmaker sprak in allerlei toonaarden en met allerlei beelden over het koninkrijk der hemelen. Wel, de Heere wil laten zien dat zijn kerk zal uitgroeien tot een grote menigte en dat het daarbij gaat om hemzelf. En ook wil de zaligmaker aanzetten tot zelfonderzoek. Ben ik nu in Christus geborgen? Behoor ik nu bij die ware kerk? Is God mijn koning? Behoor ik al bij dat koninkrijk der hemelen? Of ben ik nog niet van koning veranderd? Die twee soorten mensen zijn vanmiddag in de kerk. En dan gebruikt de zaligmaker een beeld. Namelijk een beeld van het vissen. Dan laat hij zien dat het net wordt uitgespreid en door het water getrokken en op de oever gebracht. En dat werk moet gedaan worden. Vissers, zonen van Zebedeeërs, jullie kunnen het goed. Nu moeten jullie vissers der mensen worden. Jacobus, Johannes. En zo zijn er meer. Petrus. De Heere heeft vissers nodig. Vissers der mensen. Want dat wordt bedoeld. In onze derde gedachte staan we stil bij de gelijkenis. In zijn uitleg en toepassing. Want het visnet, dat is de prediking van het evangelie. Daarom moet je ook onder het woord zijn. Hoe kun je ooit gevangen worden? Als je niet voor het visnet bent. Wij moeten onder het woord zijn. En vroeger zouden we gezegd hebben, ja wat is vroeger? Vorig jaar zouden we gezegd hebben, dan moet je in de kerk zijn. En nu zeggen we al, ja dan moet je meeluisteren of in de kerk zijn. Wat is er veel veranderd, gemeente? Alles is anders. De helft van de gemeente zit thuis, misschien wel meer. Corona, een woord dat we eerst helemaal niet kenden. En dat nu elke dag de gesprekken en de nieuwsberichten beheerst. Is het toch allemaal gaande? We mogen weer in Gods huis komen. Maar we zijn onder het oordeel. Geloven wij dat? Dat er een sprake van God is die zegt dat wij moeten omkeren als land, als kerk. En heel deze wereld moet zich bekeren, omkeren. Van de brede weg en terugkeren naar God. Gelooft u niet dat dat de boodschap is? Wij moeten bekeerd worden. En daarin heb ik lust, zegt God, dat ze zich bekeren en dat ze leren roepen met mond en hart. En gemeente, hoe vaak hebben we dat nou al gehoord? Hoe vaak hebben we dat nu al gehoord? Als we dan in de kerk waren. Voor het visnet. En kijk, daar gaat die vis. Die glipt weg. Die kan net om dat net heen zwemmen. Want hij wil natuurlijk niet gevangen worden. Natuurlijk wil een vis niet gevangen worden. En gemeente, zo is het. De apostel schrijft het ook in Romeinen 3. Er is geen mens die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Ook niet tot één toe. Niemand is gewillig om gevangen te worden onder het visnet van het evangelie. Al maken we het onszelf misschien wel wijs. En dan zeggen we ijskoud op een huisbezoek. Ja, ik wil wel bekeerd worden. En dan volgt er in feite. Maar God wil het niet. Gemeente, dat is op het godslasterlijke af. En we denken dat we daarmee degelijk of vroom zijn. Want dan belijden we tenminste dat het op de verkiezing aankomt. En het is waar. Gelukkig is er een verkiezing. Maar dat is een troost der verkiezing voor degenen die maar niet bekeerd kunnen worden. Als zij niet geloven kunnen, als zij niet bidden kunnen. Dan zegt God, ik wil en ze zullen. Dan zal het toch. Dan zal hij zelfs Manasse uit de kerker halen. Dan zal hij zelfs Saulus, die christenvervolger, bekeren. Dan zal hij Rachab de hoer haar zonde verzoenen. En de Samaritaanse vrouw erbij. Dan zou het voor u ook nog kunnen. Want het is om God. Het is God vanwege zijn vrije en soeverein welbehagen. Daarom zal hij zich in kerk vergaderen. Hij neemt niet van ons in aanmerking. Daarom kunnen de slechtste mensen nog bekeerd worden. En niemand hoeft te zeggen, voor mij kan het niet. Maar weet je wat je zeggen moet? Ik wil het niet. Nou, zegt u, nou. U moest dus weten. Gemeente, zo heeft de zaligmaker voor Jeruzalem gestaan. Jeruzalem, Jeruzalem. Hoe menigmaal heb ik u willen bijeenvergaderen gelijk en hen hakiekens. Maar gij lieden hebt niet gewild. En wat zijn we slim, hè? Om allerlei excuses te bedenken. En het heel mooi te zeggen. Maar weet je waar het op aankomt? We willen zelf koning blijven. We willen wel naar de hemel. Maar dan zoals ik het wil. En dan langs een weg die ik heb uitgedacht. Maar niet zoals God het wil. Nee, gemeente, dat wil niemand. Waarom niet? Oh, de Heer werkt op zijn eigen eer aan. Dat betekent dat ik moet zakken en zinken. Dat ik me moet schamen. Dat er een droefheid komt naar God, die een onberouwelijke bekering werkt, ja. En dan moet ik nog eindigen in mijn onwaardigheid en in mijn rechteloosheid. En dat wil ik niet. Hebt u ooit een koning gezien die rechteloos wil worden? Nee, die heeft alle recht. Die kan zelf recht spreken, zeker in de oude tijden. Daar was een koning tegelijk ook de hoogste rechter. Maar wij willen zelf beslissen, gemeente. En wij willen bepalen hoe ons leven verloopt. En we zouden God ook nog willen voorschrijven hoe hij mij bekeren moet. O, de Heere doet alles zelf. Gelukkig wel. En toch schakelt hij ook mensen in. Mensen die het ook niet kunnen en die het ook niet weten. Dat zijn dienaren des woords. En laat die nou hun kracht maar niet zoeken in geweld of bijzonderheid. Nee, door mijn geest zal het geschieden. Maar de Heere gebruikt ze wel. Dienaren des woords. En dan is er een van de verklaarders die bij deze gelijkenis zegt. Kijk nou eens naar die vissers. Die vissers die laten dat net heel langzaam zomaar zakken. De vissen worden niet verschrikt. Dat moet natuurlijk in grote stilte gebeuren. Daar wordt geen drukte gemaakt. En dan varen ze zomaar heel zachtjes zo naar die kant. Dat gaat in alle rust en met alle eenvoud. Want dat net, dat moet het doen. Ja. Dat is ook wel eens een ontspanning, hè, broeders. Dat je het nou niet zelf hoeft te doen. En dat je de onbekeerlijkheid van de mensen niet eens kunt oplossen, al zou je het willen. En dat je je eigen dwaasheid ook niet kan oplossen. Maar dat we nou overal de Heere bij nodig hebben. En daarom, kijk eens, zo'n dienaar des woords, die moet dat net gewoon maar in het water laten zakken. En dat net moet het werk doen. Dat is het woord. En als de geest erbij komt, dan doet God wonderen. En dan moet die dienaar des woords dat woord er neerleggen in alle oprechtheid. Geen mensen naar de mond praten. En met liefde. En dan zorgt God voor de vangst. En dan doet dat visnet het werk in de diepte. Dat is een verborgen werk. Je kunt dat ook niet zien. Kijk eens, als je die twee bootjes daar ziet varen en dat net daartussen, ja, wat zie je dan? Nou, niks. Je ziet geen vis. Misschien zie je wel eens wat bewegen. Wat lijkt wat te spartelen, maar nee, we zien het niet. En we zien helemaal niet wat voor vis het is. En zo moet een dienaar des woords in heilige ontspanning zijn werk maar gewoon doen. Dat is het woord prediken. Biddend om het werk van Gods geest. En in alle getrouwheid. Zeggen wat er staat. Niets daarbij, niets daaraf. En dan ja, een afhankelijk leven. Een gebedsleven is daarvoor nodig. Ja, daar komen de dienaren des woords ook alles in tekort. Maar soms voelen ze het wel. Als ze daar beneden staan, bij dat trapje. En ze kijken een ogenblik naar binnen. Dat doet Gods geest. Die laat dat zien. Hoe zwart je bent. Hoe vuil. Hoe alles verknoeid is in de achterliggende week. Heere, moet ik prediken? Moet ik uw heilige woorden op de lippen nemen? Die zo bezoedeld en bevlekt en besmet ben. Vanwege mijn inwonende verderf. En dan is het soms net, hè, als je dat nou eens een ogenblik doorleven mag, alsof de Heere zegt, als jij het niet kan, dan doe ik het. En dat zijn de beste preken. Want dan gaat het vloeien, dan komt de Heere en die neemt het over en die doet het zelf. En het is wonderlijk, dan sta je erbij en je kijkt ernaar, je luistert ernaar en de Heere doet het. En gemeente, dat is ook niet altijd praktijk. Maar wat gun je dat ook alle broeders van week tot week. En wat hebben het zelf ook nodig. Dat Gods geest afdaalt en het woord levend en krachtig doet zijn. Ook in de harten van de dienaren. Een afhankelijk leven hebben ze nodig. Ze moeten ook bidden om vangst. Maar het is ook een leven van zelfverloochening. Want kijk eens. Als er nu mensen komen die zeggen, joh, waar ben je nou dan mee bezig? En trouwens, moet jij dat doen? Weet je wel wat er aan je preek allemaal mankeert? Is dat er niet een van Jozef? Kennen we zijn moeder niet? Hij is toch maar gewoon de zoon van de timmerman? Ja, zo wordt er ook gespot. De Heer gebruikt allerlei mensen in zijn dienst. Ook in het dienst van het woord. Hij heeft Petrus gebruikt. Eenvoudige visser. Lucas, een arts. Johannes, een man met veel liefde en diepgang, een denker. De een was heel anders dan de ander. Paulus, een theoloog. Hele verschillende mensen, nog steeds. Nog steeds. En gelukkig dat het ook zo gaat. Ook bij het curatorium, dat de opleiding, het niveau, niet de doorslag hoeft te geven, maar de waarheid van de roeping en de zending door de Heere zelf. Afhankelijk leven, zelfverloochening. Getrouwheid. Oh, wat is het nodig, dat gebedsleven. Niet alleen als student of dienaar, maar ook als curatorium en ook als gemeente Den Haag Scheveningen. Om nu de Heere nodig te hebben en te smeken of hij een dienaar zou willen zenden. Maar ook of hij studenten zou willen toelaten in zijn gunst. En het getuigenis mag worden afgedrukt in de harten. Denk maar niet dat het buiten Gods voorzienigheid omgaat. Maar ze hebben de bediening van Gods geest zo nodig. Zeg, hebt u de Heere lief? Dan hebt u toch ook de kerk lief? Ben je niet om wie de kerk is in allerlei volmaaktheden? Want de wereld is in de kerk. Want de wereld zit in mijn hart. En we hebben heel vaak door de vingers gekeken wat helemaal niet kan in de kerk. Wat een wereldgelijkvormigheid. Zou de Heere nog aan ons willen denken? Wat denkt u? Nou gemeente, als de Heer naar ons kijkt en hij zou het om ons moeten doen, dan wordt er niet één toegelaten. Maar hij gedenkt aan zijn verbond en hij is getrouw aan zijn eigen woord. En hij heeft degene verkoren van eeuwigheid die zalig zullen worden. En het is in zijn wijsheid en in zijn voorzienigheid en naar zijn welbehaag dat hij mensen trekt onder de prediking. Door medezondaren die een ambt bekleden wat een onmogelijk werk is. En toch een werk dat je blij maakt, jongens en meisjes. Als je in het koninkrijk Gods werk mag doen, dan zijn er veel dingen die je misschien moeilijk vindt en onmogelijk zijn en blijven. Maar er zijn ook momenten die zou je nooit willen missen voor niets. Dan zou je zeggen, ja, Heren, al zou het dan voor die ogenblikken maar zijn, als ik iets gewaar mag worden van uw nabijheid, van uw ondersteuning, van uw invloeien, van de werkingen van uw geest in mijn eigen hart en in het hart van de gemeenteleden. Als de ritselingen zijn van het nieuwe leven, wat kan het toch tot blijdschap stemmen? Dus die dienaren, die kunnen het niet. Die hebben een biddend leven nodig. Maar ze moeten het wel doen. En op zijn woord moeten ze het net uitwerpen. Zoals ook Petrus dat eenmaal deed. Maar dat is ook hun werk. Ze kunnen de harten niet kennen. Ze zijn geen rechter. Want dat blijkt, gemeente, in vers 50. En de engelen zullen uitgaan in de voleinding der wereld. Want die prediking, die brengt mensen toe. En dan mogen de mensen van koning veranderen. En dat zal gaan en doorgaan tot aan het einde der dagen. Als dan de laatste dag er is en de bazuinen zullen klinken. Kijk eens, de voleinding der eeuwen. Dan zal openbaar komen wat de vrucht van de prediking was. prediken is dan ook een zaak van leven en dood. Het is eeuwigheidswerk. En daarom een lauwe en matte prediking past ons niet. Wij dan weten door de schrik des Heren bewegen de mensen tot het geloof. Om als een herder achter de kudde aan te dringen. En we kennen de harten ten diepste niet. Wie dan wel? Dat zijn de engelen. Kijk maar. En de engelen zullen uitgaan. En zoals nu die vissers daar op het strand de goede vissen in hun vaten doen en het kwade wegwerpen, zo zullen de engelen Gods volmaakt scheiden wat gescheiden zal worden. Dan zullen de bokken aan de linkerhand gesteld worden en de schapen aan de rechterhand in een ander beeld. Dan zullen de reine vissen aan de rechterhand zijn en al het kwade aan Gods linkerhand. Want in de kerk zijn twee soorten mensen, kruid onkruid, reine vissen en dan ook het kwade. En wat gebeurt er nu? Dan zullen de goeden, dat zijn degenen die afgewassen zijn van al hun zonden, die zullen eeuwig leven. En de anderen, daar staat hier, de bozen zullen uit het midden der rechtvaardigen afgescheiden worden. En ze zullen in de vurige oven geworpen worden. Daar zal zijn wening en knersing der tanden. En gemeente, wat heeft de Heere vaak over de hel gepreekt. Tegenwoordig hebben ze het liever niet meer. Zeggen de mensen, nee joh, spreek tot ons zachte dingen. Mensen moeten groeien in het geloof, die moeten worden opgebouwd. En ze moeten ook sociaal leren zijn en lief voor elkaar, maar gemeente. Het is eeuwigheidswerk vanmiddag. Het heeft verband met uw eeuwige toekomst. Leven of dood. Er zijn twee bestemmingen. Een hemel en een hel. En wat wordt hier van de hel gezegd? Dat de bozen in de vurige oven geworpen worden. Daar zal zijn wening en knersing der tanden. Wening, daar zullen de mensen schreeuwen. Maar in de hemel niet. Alle tranen worden van de ogen afgeweest. Daar is knersing der tanden. Vanwege de wroeging en de pijn. De toren van God die uitgegoten wordt. U zegt, ja, hoe moet ik me dat nou voorstellen? Wat is nou precies de hel? De gemeente, als u dat weten wil, dan moeten we eens lezen over de borg Jezus Christus. Hoe hij in Gethsemane geperst werd. Hoe hij op Golgotha aan het kruis hing. Van God verlaten. Dat is het allerergste en het allerdiepste geweest. Mij dorst. Niet zonder reden heeft de Heer Jezus in de gelijkenis van Lazarus en die rijke man precies gezegd hoe het zijn zal. O, zend toch iemand dat hij mijn tong verkoelen. Nee, de vurige oven, wening en knersing der tanden. Wat een ontzaglijke plaats en dat eindigt nooit. Gemeente, ik weet wel, we hebben het al 100 keer gehoord. Maar smeek nu toch of de Heilige Geest dit woord in uw hart wil brengen en dat het daar vastgemaakt wordt en er nooit meer uitgaat. Opdat uw levensvraag worden mag of zijn zal. Mijn zielen, doorziet gij uw lot, vroeg zult gij rechtvaardig verschijnen voor God. En als de Heilige Geest aan werken gaat, dan is het net alsof het helemaal niet goed gaat. Dan kom je erachter dat je nog zo vaak luistert naar de vorst der duisternis en dat je zelf nog zo graag koning wilt zijn. Dan kom je erachter dat je helemaal niet zo gewillig bent om God te dienen zoals hij het van je vraagt. Dan kan er wel een beginsel zijn van de nieuwe gehoorzaamheid, maar de apostel zegt, wij struikelen dagelijks in vele. Dus dat knapt niet op, dat wordt niet beter. U klimt ook niet op. En dan moet je soms klagen. Ga ik voorwaarts, ik zie hem niet. Ga ik achterwaarts, ik bemerk hem niet. En dan kom je erachter dat het leven hier op aarde ook na ontvangen genade een dorre woestijn is. Herkent u dat? En gemeente, dat is nou ook het woord van God. Dat dat ons leert. Dat u dan niet zult zeggen, ik heb geleerd te bidden. Nee, de discipelen moesten bidden, leer ons bidden. En ook niet, ik kan geloven. Nee, ik geloof, kom mijn ongelovigheid te hulp. Het zijn armen. Ik zal mij doen overblijven, een ellendig en arm volk. Dat is een kenmerk, gemeente, van genade. Dat je arm bent in jezelf. Die zullen op de naam des Heren betrouwen. We lezen het ook in Ezechiël 47 zo opmerkelijk. Dan zegt de profeet, ook zal het geschieden dat de vissers aan dezelfde zullen staan. Waar? Tussen Engedi en tot en Eglaim toe. Dat zijn twee plaatsen aan de Dode Zee. Misschien hebt u daar wel eens plaatjes van gezien. Of bent u er misschien geweest. De Dode Zee, die heet niet zonder reden Dode Zee. Alles is dood. Niets dat daar leeft. En dan gaan ze staan vissen. Ja, dat doe je toch niet. Daar leeft geen bacterie. Daar leeft geen plantje. Niets. Laat staan een vis. En daar zullen plaatsen zijn tot uitspreiding der netten. Maar daar kun je toch zeker niks vangen. Goed luisteren, gemeente. Haar vis zal naar zijn aard wezen als de vis van de grote zee. Dat is de Middellandse Zee. Maar de mensen van leven, die goede vis. Zeer menigvuldig. Dus uit de Dode Zee van de volkerenwereld na de val in Adam. Zullen vissers der mensen komen die hun netten uitspreiden. Alles is dood. Net zo dood als in die vallei van dorre doodsbeenderen. En ze zullen leven. Is dat nou geen wonder? Dat is een onuitsprekelijk wonder. En als u nou de dood in uzelf waarneemt, dan mag ik u vanmiddag verkondigen. Jezus Christus is het leven. Ja, dat wist u al. Maar als dat nou een harte zaak wordt, en u leert hongeren en dorsten naar die gerechtigheid die hij verworven heeft, dan kunt u niet rusten voordat u mag proeven van dat levende brood. Voordat u mag drinken uit die heilsfontein die hij verworven heeft. O, dat bloed van Jezus Christus, dat reinigt van alle zonden. Hebt u het verstaan vanmiddag, gemeente, waar het om gaat? Dat vroeg de Heer Jezus ook aan zijn hoorders. Hebt u het verstaan? En ze zeiden tot hem, ja, heren. Nou, je zou denken, ze hebben het begrepen. En ze zeggen ook nog heren, dus ze buigen onder hem. Maar later is wel gebleken dat de mensen zomaar niet gewillig zijn geworden om het van hem te horen. Want ze zeggen, van waar komt deze, die wijsheid en die krachten? Is hij niet de zoon des Timmermans? Is zijn moeder niet genaamd Maria? Van waar komt dan deze dit alles? Ze gaan het allemaal weer betwijfelen en ter discussie stellen. Zo kan het gaan. Ze werden alle aan hem geërgerd. Als Gods geest er niet aan te pas komt, zal het ook vanmiddag niet anders zijn. O, smeek toch of die Heilige Geest u tot leven wil wekken. En het leven dat er is uit hem, uit Christus, dat hij dat zal willen onderhouden. En smeek dan toch of de Heere ook nieuwe studenten wil doen toelaten, opdat dat werk mag voortgaan. Van het uitspreiden der netten in die dode zeeën van de gemeenten. En er zullen vissen zijn als de vis van de grote zee. Gezond, levend, zeer menigvuldig. Ja, zegt u, maar dat heb ik niet kunnen denken. Nee, gemeente, dat kunnen wij ook niet bedenken. Dat is nou het wonderwerk van Gods almacht en van zijn kerkvergaderend werk. Dat doet hij om zijn zelfswil. En hij zegt, ik wil en zij zullen. Al ben je nog zo'n vijand. Vijanden worden met God verzoend. Zullen wij daar nou bij zijn straks? die zangers aan die glazen zee. Zullen wij erbij staan? En ik zag de doden, klein en groot. Wie van ons zal daar staan? Dat is de vraag, gemeente. Wie is nu mijn koning? Neem die vraag mee naar huis. Hebt u dit alles verstaan? Dat zal blijken in die grote dag der dagen. Zoek toch de Heere en leef. Amen. We eindigen met dankzegging. Heere, wat een ernstig woord hebt u gesproken. Heere Jezus Christus. Zo ontdekkend. Separerend. Onderscheidend. Zo eerlijk en waar. Vol liefde de waarschuwing voor de onbekeerde. Geen rust buiten de kennis van u, de middelaar. Heere, er zijn maar twee koningen. En er zijn maar twee soorten mensen. En twee eeuwige bestemmingen. En nu zullen we alle die vraag moeten beantwoorden. Hebben we dit nu alles verstaan? Wilt u het ons doen verstaan? En geef dat we ernaar leven zullen. En dat we niet rusten zullen. Voordat we van koning veranderd zijn. En die koning mogen leren kennen. In zijn schoonheid. Zijn stem mogen horen. En hem mogen volgen. Want u hebt gezegd, Heere. Toen u op de aarde predikte. Ik ben de goede herder. En mijn schapen horen mijn stem. En ik ken dezelfde. En ze volgen mij. Zou u dat werk willen doen voortgaan. Van kind tot kind. Dat zult u doen. Ondanks wie wij zijn. Dat is onze enige hoop. Omdat u het wil, zal het toch gebeuren. Al zijn wij nog zulke tegenspartelende vissen, die in het net niet gevangen willen worden. Als u werkt, wie zal het keren? Heere, zou u zich zo nog willen doen kennen, aan jong en oud. Wees met de gemeente, zorg voor de kerkraad. En wees met het curatorium en allen die gehoord zullen worden. O, wil het alles uitwerken, tot de eer en de verheerlijking van uw lieve naam, tot uitbreiding van uw koninkrijk. En dan zal toch ook uw naam geheiligd worden. En uw wil zal geschieden. We smeken u daarom, om Jezus wil alleen. Amen. Tot slot zingen we nog uit Psalm 145, het vierde vers. Psalm 145, daarvan vers 4. Het is de Heer wiens, nee, het is vers 4 van 145. Al wat gij wrocht, al wat gij werkte, zal juichen tot uw eer. Uw gunstvolk zal verblijd u zegenen, Heer, en roemen van uw koninkrijk. En wat er verder volgt. Psalm 145, vers 4. ontvang nu de zegen des Heren ook thuis. En ga nu heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.